campagne en dan komt er punt 6 aan de orde, de kutmoes. En dan gaat het om de adviescommissie onderwijsorganisatie. En dan heb ik even geen woordvoerder erbij staan.
Onderwijsorganisatie.
Zou ik dat doen?
Dat is goed.
Je vond het niet
heel. Ik dacht dat je woord
maar het is toch opgelost, hè? Jij kunt het.
Ik zal dat zo goed prima vista doen als ik dat kan.
Zoals jij dat kunt.
Precies. Uh-oh. Je hebt het in de matte aangevuld worden.
Dat zal misschien wel moeten, ja. Onderwijsorganisatie. Ja, daar is in de commissie al het nodig over gewisseld natuurlijk. Belangrijke vraag denk ik die hier nog voor ligt in de overlegvergadering, dat is om het te hebben over de hoofdvraag, waar is dit nou eigenlijk precies voor nodig? Dat is misschien een vreselijk ruime vraag, maar ondanks de vragen, ondanks alle antwoorden, is dat toch een belangrijke vraag die bij de hele uur dat ik erover gesproken heb, eigenlijk is blijven liggen. Nut en noodzaak van deze operatie. Nou is dat wel meteen te onderscheiden, het ligt natuurlijk ter informatie voor. En waar het naartoe stuurt is een instemmingsvraag over clustering van onderwijs. Maar dat laat onverlet dat als je die instemmingsvraag geïsoleerd zou beantwoorden, dat je wel met heel veel extra vragen blijft liggen die voortkomen uit vergaande implicaties, die ook reeds in het stuk staan en je ontkomt niet aan dat dat ook een stuk informatie is. Die clustering van onderwijs, dat impliceert immers een hele managementlaag die tussen decaan en opleidingsdirecteur van de huidige constructie bekijkt wordt gezet. Enige openheid is misschien gewenst in deze hele discussie, omdat je het licht zou kunnen verstaan als het sturen in een organisatie in een richting waarvan je zegt, we gaan bijvoorbeeld opschalen tot aan het punt dat het tussenschuiven van zo'n managementlaag ook gerechtvaardigd wordt. Even heel concreet, als je zegt, we eindigen uiteindelijk met twee faculteiten, dan snapt in één keer iedereen waarom of je met zoveel clusters onder één decaan ook onderwijsdirecteur wilt hebben en onder opleidingsdirecteur. Dus in het verschiet lijkt er heel wat te liggen wat te maken heeft met dit ene kleine schijfje wat nu eigenlijk richting een instelling gaat, dat is clustering van onderwijs. Daar even in alle openheid die discussie over zou goed zijn. Gaan we ons dan toch beperken tot wat nu gewoon even voor ligt, wat de informatie en wat lijkt te sturen richting instemmingsvraag onderwijsclustering, dan is het eigenlijk heel concreet misschien een goede vraag om even te beginnen. Wat is eigenlijk een cluster? Dat is niet onbelangrijk in deze, want het lijkt een aantal grote posities te zijn die bijeen worden gezet als een aantal opleidingen in clusters. Of gaat er over de discussie een hele andere kant, dat je zegt, nee, primair is leidend, hoeveel of er gedeeld wordt in termen van het programma, en dat zijn clusters, waarbij dan een soort van zorgpunt op voorhand al is, denk ik, van velen in de U-raad, gaat dat niet leiden tot hele ingewikkelde matrixstructuren, waarbij de faculteiten een hele vreemde overlast gaan vertonen met opleidingen 7 clusters, maar toch even dat misschien als beginvraag.
De beginvraag is een cluster. De definitie van een cluster.
Niet onbelangrijk, denk ik.
Als het om inhoudelijke vragen gaat, voelt me altijd aangesproken. Dus ik wou toch even niet beginnen met de formele definitie van een cluster, want het is een eindstuk dat organisatorisch moet landen. Terwijl ik toch graag ook, gegeven de nieuwe raad, iedereen weer even meenemen in de discussie van hoe waren we hier ook alweer gekomen. Ik denk dat daar toch een hoop, dus in die zin heb ik het gevoel dat ik ook, laten we zeggen, nog eens herhaal wat zoals ik de afgelopen 2 jaar al gezegd is. Een belangrijk uitgangspunt bij de vernieuwing van het onderwijs was ook een verbreding van de onderliggende bacheloropleiding, overigens zonder de diepgang daarbij meteen op te moeten geven. En je ziet dat zowel bij ons, maar bijvoorbeeld ook in het nieuwe onderwijsmodel in Eindhoven. Dat betekent dat er meer is gestuurd op per opleiding een kern, met daarom een bredere context waarin meer met vrijheid ingevuld en ingekleurd kan worden. En dat gaf aanleiding tot het idee dat we ook een onderwijslandschap moeten hebben waar, laten we zeggen, uit wat nu een stel onafhankelijke en met individuele chromo-nummers beklede opleidingen is, we eigenlijk meer een soort delta moeten creëren waarin die opleidingen nog steeds aanwezig zijn, maar makkelijker mengvormen en nieuwe evoluties in datzelfde domein kunnen plaatsvinden. Dat was het gedachte. En misschien is het wel aardig, er werd er net naar de inschrijfcijfers gevraagd. En de analyse daarvan, de harde analyse moet echt wachten. Want je merkt de hele tijd dat we eigenlijk pas met de 1 december cijfers altijd echt weten waar we aan toe zijn. Maar een van de opmerkelijke dingen die zich lijkt af te spelen is inderdaad dat Eindhoven met zijn nieuwe model meer studenten trekt. En met name meer meisjes. En dat wordt nu toegeschreven. En of dat ideologische toedichting of een hard feit is, zullen we moeten uitvegen. Maar is met name dat er van de technische vakken meer ruimte is ontstaan om dat ook met, laten we zeggen, keuzevakken in te kleren. En dat maakt hard technische opleiding in één keer aantrekkelijk voor een ander.
Mag ik even een marking maken?
Ja.
Want in feite kwam je nu voor de huurraad op de vraag van, hoe kom je al even, ook voor de nieuwe raadsleden, even een stukje historie pakken van hoe is het nou wel gekomen. Mag ik dan meteen even de nieuwe leden vragen of ze op dat gemarkeerde punt, dus jouw beginbetoog eventjes, extra vragen of aanvullingen gaan willen. Is datgene wat de rector, wat Ed nu zegt, voor iedereen helder? En zijn daar vragen
over? Dan mag ik dan misschien één puntje noemen. Want wij hebben natuurlijk bij ons in de faculteit over een aantal van dit soort cluster discussies gehad. En in eerste instantie was er natuurlijk een concept een andere cluster te delen dan er nu voor ligt. En wat eigenlijk het gevolg was, dat wij een beetje in beeld kregen dat samenwerking met andere opleidingen hierdoor moeilijker werd. En de reden daarvoor was, is dat er bij wiskunde bijvoorbeeld een clubje was die werkte graag samen met bedrijfskunde. Of er was een, en die zaten in verschillende clusters. En dat creëerde een probleem. Er was een groepje bij informatica die wilde samenwerken bij elektrotechniek en dat zat ook in een andere cluster. Het gevolg is nu dat er nu een andere clusterindeling is gekomen. Bepaalde vragen die ik net noemde, informatica, elektrotechniek, was opgelost daardoor. Maar er zijn nog steeds mensen bijvoorbeeld die over TDK heel duidelijk een discussie hebben. Ze zeggen van ja. En het gevolg is dus dat er af en toe een beeld ontstaat, in ieder geval bij de mensen die ik gesproken heb, van clustering maakt lastiger om samen te werken.
En de bedoeling was om samen te werken. Ja. Even, we gaan even in naar het beginpunt.
Ja. Goed, maar dat is een mooie opstap naar het werk.
Ik heb nog een vraag van Frits gekomen. Voor mij is het, van de faculteit, ik zei iets soortgelijks in met die CO. Wij hebben nog steeds 6 opleidingen die toen wij geaccrediteerd moesten worden omdat we bij de universiteit gingen, tot 1 CO-opleiding zijn gegaan.
Ja.
Begrijp ik nu dat het de bedoeling is dat hier ook gaat gebeuren? Dat uiteindelijk 7 CO-opleidingen gaan
zijn? Oké, ik kan op beide vragen ingaan.
Ja. Ja.
Misschien begin ik maar even met de laatste. Dus het is inderdaad zo dat OCMW ons heeft aangeboden omdat zij dit zagen als beleid in de richting die ze voorstaan. Ik verwijs naar het rapport Veerman. Ons aangeboden om zelfs een soort CROO-licentie-deal te sluiten. Waarin ze bereid zouden zijn om per cluster ook een overkoepelende CROO-licentie af te geven. En als ons dat zou tegenvallen, laten we zeggen, zouden we dat na een paar jaar eventueel no questions asked weer terug kunnen ruilen. Wat aangeeft, overigens, dat was een ambtelijke toezegging, dat is nog wat anders dan een formele toezegging. Maar dat geeft wel aan dat we in ieder geval met dit beleid in een richting zitten die ook wordt gesteund. Wij hebben zelf inderdaad in het begin van de discussie heel erg op die CROO-posities gezeten. En vervolgens eigenlijk besloten om dat vraagstuk even te laten liggen. De CROO-posities zijn een formele ophanging van ons opleidingengebouw in registratie. Er waren onuitgespeelde vragen over, laten we zeggen, neveneffecten die niet centraal staan inhoudelijk, maar die ons wel bezighielden, met name hoe staat het met de werving. Want bij Studielink kun je alleen voor een CROO-positie duidelijk zichtbaar zijn. Dus kunnen we, en als we 1 grote overkoepelende cluster Science and Technology hebben, is het dan nog wel duidelijk dat je aan deze universiteit natuurkunde kunt studeren. Dan kun je dat duidelijk maken. Toen hebben we gezegd, nou, die discussie, wij hebben gewoon bestaande CROO-posities, dat zijn een soort vectoren die per cluster een ruimte van mogelijkheden opspannen. En daarbinnen kunnen zich nieuwe dingen afspelen die in dat cluster vallen. En wij komen terug bij de accreditatie, bij de registratievraag, wanneer we dat hebben opgelost. Dus dat is mogelijk, die mogelijkheid bestaat, waarschijnlijk zelfs onder goede voorwaarden, zodat we ook een beetje kunnen experimenteren, maar dat hebben we in de discussie opzij geschoven, omdat het probleem dat Anton hier aanmeldt ook speelt. En dat heeft er iets mee te maken dat zowel als je opleiding...
Maar eventjes, ja. Want nu kan je even, ik wil echt heel duidelijk hebben vanuit de buurraad. Is die waarom-vraag gesteld?
Ja.
En natuurlijk, kan, de waarom-vraag heeft nu het college, jij hebt uitgelegd waar, waarom. Dat heb jij vanuit je college-standpunt uitgelegd.
Ja.
Mijn vraag aan de buurraad is dus, is die waarom-vraag, zonder dat je daar even met Anton even nu de inhoudelijkheid in gaat. Ik wil heel graag markeren dat die waarom-vraag voor de buurraad nu... de aanwezigheden helder is. Zonder daar inhoudelijk, want mijn kant hoeft het er niet mee eens te zijn. Waarom is deze exercitie begonnen? Is dat helder?
Nee. Nee. Maar ik vind dat ook, niet de vraag wat mij wel steeds helderder wordt, is wat een cluster is. De opvatting van welke mogelijkheden in de toekomst okay, dat ze zo kunnen.
Ja, goed, oké, dat was ook een vraag, maar ik hoorde ook vanuit de uraan steeds de vraag, waarom is dit dan zo begonnen? En ik heb het college uitgedaagd om in ieder geval daar een antwoord op te geven.
Nou, vertelde, is de waarom-vraag en dit, is dat nou helder? Maar ik weet niet welke waarom-vraag het is. Is het de waarom-vraag van de clustering? Is het de waarom-vraag van de onderwijsorganisatie? Is het de waarom-vraag van de Kroonhoofd? Ik weet niet meer waar het over gaat.
Maar misschien kan ik nog even, ik word natuurlijk... Jij wil als een soort klikfonds vastleggen. Dit hebben we. En het is natuurlijk, en dat is een goede poging, dus die waardeer ik ook, maar het is natuurlijk... Zoals elk reëel probleem is het een wolk van samenhangende dingen die elkaar ook wederzijds beïnvloeden. Dus ik hoop dat het beeld daar staat. Er is inderdaad reden om in die verbreding dingen samen te doen, meer mogelijkheden te scheppen en proberen dat in samenhang te doen. Dan ga ik toch even naar Anton's vraag. Je ziet, en dat probleem hebben we echt niet alleen bij de opleiding, dat hebben we bijvoorbeeld ook bij de verkaveling van ons onderzoek over de instituten. Er is geen perfecte oplossing waarbij je clusters kunt definiëren en elke opleiding precies op zijn plaats hebt. Daar moet je een soort 80-20 regel hanteren, waarbij je zegt, nou, voor de meeste opleidingen zijn de buren waarmee zij die samenhang kunnen creëren, zijn heel duidelijk. En er zijn een aantal opleidingen waarover je een blijvende discussie inderdaad kunt hebben van waar horen die precies thuis. Wiskunde is daar een goed voorbeeld van, dus laten we zeggen, gezien de aard van het vak heeft het raakpunten met een hele hoop verschillende applicatiegebieden en daarmee hangt het van verschillende invalshoeken af over hoe je dat zou doen. We hebben ook met een aantal, en dat is ook al in het begin van een discussie, die discussie is hier echt vaker in de raad geweest, maar ik apprecieer natuurlijk dat niet iedereen die hier heeft gezeten hem als zodanig ook heeft mee kunnen maken, over de positie van wat we de interface-studies hebben genoemd. Er zijn studies die op het grensvlak van twee gebieden zitten en het ene vormt zich nu hier een cluster, het andere vormt zich daar een cluster. Dat betekent ook dat steeds is benadrukt dat hoewel een cluster een samenhangend stel opleidingen is die ook een identificeerbaar zwaartepunt hebben en waar ook richting en een idee van uitgaan, dat de wanden tussen die clusters ook permeabel moeten zijn, want er zijn inderdaad ook mogelijkheden en belangrijke interacties over die grenzen heen. Dus er is ook altijd gezegd hoe we het ook verdelen. Er zullen altijd dingen zijn die als het ware ook door die verdeling heen een plaats moeten hebben en dat moeten we kunnen bedienen. Dus dat is een randvoorwaarde. Alleen, we hebben ook gezegd, we zijn verkeerd bezig met de clustering. Als de meerderheid van de opleidingen het gevoel heeft dat ze tussen twee clusters inhangt en een minderheid zich alleen maar op zijn plaats voelt. Hè. Maar er is geen verdeling te vinden die het perfect doet voor iedereen. Dat is belangrijk. Nou, vervolgens zie je de overgang naar de vraag zoals die naar mij betreft in dit agendapunt past. Want het is als je die dingen hebt, dan moet daar ook, laten we zeggen, een soort beheer over die clusters worden ingericht. Nou, en daar komen verschillende dingen samen. En daar komen ook argumenten die vanuit een andere en organisatorische hoek komen. We hebben ook duidelijk inhoudelijke, maar ook vorm. Ambities vastgelegd over ons onderwijs en die moeten georganiseerd kunnen worden. En daarbij heeft deze raad ook aangegeven, wij denken dat dat vraagt om een verzwaring van de bevoegdheden van opleidingsdirecteur. Ja. Nou, de analyse en de groep die hiernaar heeft gekeken, heeft gezegd, nou ja, een groot aantal van deze dingen hebben ook gewoon met organisatie, budget, didactische vorm, vrij veel operationele dingen die met enige kracht moeten kunnen worden gehandhaafd, waar ook iemand die een eigenaar is van zo'n stel opleidingen een duidelijke partij moet zijn, die moet daar worden belegd. Dat heeft geleid tot de figuur van een onderwijsdirecteur. Tegelijkertijd is gezegd, en dat is ook een discussie die al wel langer heeft gespeeld, in ieder geval die mij vaak heeft gekregen. Je moet wel zorgen dat voor de onderdelen het inhoudelijke primaat ook belegd is bij iemand die inhoudelijk een kijk heeft op een opleiding. En dat betekent dat in dit voorstel wordt bepleit om die grotere operationele bevoegdheid en ook handelingsbekwaamheid, maar niet bekwaamheid, maar bevoegdheid, maar iemand die echt een punt kan maken van ja, nee, maar dit is de vorm en daar moet u zich naar richten. En die ook een standpunt kan innemen ten opzichte van hoogleraren en docenten van nee, dit is de filosofie binnen het cluster en over deze opleiding. En aan de andere kant, een opleidingsdirecteur die zich meer weer op de inhoudelijke lijn en visie binnen zijn opleiding heeft. Dus dat is een soort herverkaveling, omdat als wij een cluster in eenheid willen organiseren en we laten dat door een commissie van zware OLD's doen, dan zien we die samenhang en die inhoud eerder uit elkaar getrokken worden. Dus dat is een vormkeuze die uit een analyse daarvan komt. En zo zien we dus, het laatste argument dat ik hier ook nog wel even in wil brengen is dat wij ook volgend jaar onze instellingsaccreditatie zullen doormaken. Dat heeft te maken, net zoals ik zei daarnet gekscherend al tegen Anne, het woord transparantie wordt ook heel vaak gebruikt. En ik weet, soms wordt het zo vaak gebruikt dat mijn eigen visie op wat werkelijk transparant is daar een beetje door benomen wordt. Een ander woord dat hier een rol speelt is vaak dat wij in controle moeten zijn. En dat moet je aantuigen tijdens de accreditatie. Dat is wat mij betreft, als je het goed inhoudelijk bekijkt, eigenlijk een balanceeract. Want rigoureus in controle zijn betekent het creëren van een dwangbuis. Nou, als iets niet past bij academische opleidingen is het dat. Wij moeten juist die inhoudelijke creativiteit maximaal kunnen bedienen. Maar tegelijkertijd kunnen aantonen dat daardoor hier niet een soort chaos ontstaat. En dat we niet weten wat de kwaliteit en de richting van onze opleidingen is. Dat betekent dat wij volgend jaar in dat nieuwe model ook een duidelijke vormaanpak moeten kunnen neerleggen. En ik moet zeggen dat de laatste berichten die ik daarover ontvang, de zaak niet minder hebben gemaakt, gezien ook in het Haagse een oplopende discussie over kwaliteit en inspanningen rond het onderwijs, heb ik begrepen dat de NVAO ten aanzien van het laatste accreditatiebezoek in Rotterdam bijvoorbeeld het positieve advies van de commissie heeft aangehouden, omdat zij ook onder druk staan om steeds meer te laten zien dat het echt menens is. Dat is natuurlijk een externe ding en ik vind echt dat wij vanuit onze eigen inhoudelijkheid en ideeën moeten reageren. Maar het geeft wel aan dat we voor de managementstructuur van ons nieuwe onderwijs een helder en toch ook bij voorkeur een zekere uniformiteit in de vorm van waarop we het organiseren, niet de inhoud, maar wel de vorm, belangrijk is om te kunnen laten zien dat wij als instelling weten waarmee we bezig zijn. Nou, voorzitter, op deze manier hoop ik de elementen bij elkaar geharkt te hebben. Maar uit dat totaalbeeld opwekt van wat is een cluster en wat is de managementbetekenis en wat is daarbinnen de verdeling van de bevoegdheden zoals we die nu zien.
Ik vind dit helder. Ik bedoel, even in eerste termijn vind ik dit een helder geluid. Ik zou nu over willen gaan persoonlijk tot een aantal opmerkingen, maar dat hoeft nu dat verder niet voor zijn rekening te nemen.
Namens u wel. Zijn er andere punten
daar
nog
opmerkingen? Eén korte reactie. Kijk, op het moment dat ik zeg dat er mensen zijn van goh, het is lastig om samen te werken, nu TBK zit nu pas in elders enzovoort. Een van de problemen die ik in ieder geval voel bij veel mensen, komt toch weer een beetje terug op wat Gert zegt, namelijk, men ziet wel de complicaties van clusters, maar men ziet nog niet de meerwaarde van clusters. Ik snap dat er een opleidingsdirecteur filosofie komt op het moment dat je besluit om clusters te nemen. Dat hebben ze een aantal consequenties van clusters, snap ik. Maar ik zie heel duidelijk bij ons dat ze zeggen van, goh, wij willen wiskunde, TBK, al die opleidingen niet in isolatie zien. Ik denk dat de cultuur die beschreven werd er echt heel duidelijk is. Er is steeds meer een behoefte aan brede bachelors enzovoort. Dus in dat opzicht, daar moeten we niet tegen invechten. Alleen, Wij hebben zelf zo'n mooi beeld hoe wij graag zouden willen samenwerken. En ongetwijfeld heeft elke opleiding dat. En die clustergrenzen hebben op dit moment creëren nog steeds veel te veel het beeld van lastig.
Kortom, je meerwaarde. En Herbert, wou jij hier nog een aansluiten?
Ja, ik weet niet of ik daarmee wel iets verder ga dan het verhaal zelf.
Maar ja, dat wou ik even begrenzen.
Ja, maar dit sluit wel aan bij wat Anton net zei. Dat heeft ermee te maken dat als je gaat kijken naar die onderwijsdirecteur, een versterkte managementpositie. Management kost heel veel tijd, maar tegelijkertijd gaat het ook over een professionele organisatie. Waarbij een van de belangrijkste kenmerken van onderwijsdirecteur, die ik hard onderscheid met door rechtszaak, overzicht over het domein. Met overzicht over het domein kun je ook voorkomen dat die grenzen als heel hard worden beschouwd zodra je vanuit een managementachtige situatie gaat kijken. Onderwijsdirecteur die het overzicht heeft, die zal ook zeggen van ik ga die randen, zijn wat voor mij transparant, dus ik laat dat overvloeien. Maar de huidige situatie, en ik weet niet of ik daarmee een stap ver ga in de discussie al, is dat het een wat hiërarchische situatie lijkt. Onderwijsdirecteur, opleidingsdirecteur, waarbij je vorm en inhoud aan het scheiden zijn. De vraag is of zo'n vorm-inhoudscheiding wel verstandig is, want dat kun je niet loskoppelen. Ik kan mij ook voorstellen dat het college een overweging heeft gehad, of dat de commissie een overweging heeft gehad, want waarom kiezen wij niet voor de vorm van een opleidingsbestuur, waarbij de onderwijsdirecteur als voorzitter een heel duidelijke taak heeft, maar de leden de verschillende opleidingen die in dat cluster zitten representeren en ook als een totaalbeeld vormt van wat willen wij nu als totaal. En dat we voorkomen dat er persoonlijke gevechten, zal ik maar zeggen, dat kun je dan toch niet uitsluiten, maar dat daar enorme problemen ontstaan tussen inhoud en vorm.
Ja.
Waarbij je moet zorgen dat de onderwijsdirecteur niet vanuit een managementachtige positie standpunten neemt, maar juist vanuit een professionele organisatie leiding geeft.
Oké, dat zijn drie posities even.
Ja? Ja. Nou, laat ik toch eerst ook naar Anton zeggen, los van hoe wij dat leggen in de organisatie. Ik in ieder geval. Mij staat de problematiek van een beperkt aantal opleidingen die zich eerlijk verdeeld voelen in deze zaak dan dat ze de winst al zien van iemand. Dat staat mij helder voor ogen en dat zal zeker ook aandacht hebben. Ik hecht er heel erg aan om dat goed te regelen. En ja, Anton heeft zelf al aangegeven, als je naar een ander model gaat, dan moet je eerst investeren. Je ziet de kosten en we kunnen natuurlijk de winst nog niet evalueren. Maar, Ik ben er wel van overtuigd dat over het hele landschap geredeneerd dit toch echt de goede zaak is. En dat we gewoon de plicht hebben om met de opleidingen die zich wat anders verdelen over, laten we zeggen, die grotere velden, dat we daar voldoende oog voor moeten hebben om dat goed te bedienen. Ik zie trouwens ook dat kan. Het is alleen even van, ja, iedereen redeneert vanuit het model en ziet, nou ja, dit is niet, als je in een wiskunde of TWK zit, is dat niet het eerste wat je vanuit die opleiding had voorgesteld. Dat is waar, maar daar hebben we aandacht voor. Nu, de vraag zoals Herbert die formuleert, let wel, uiteindelijk wordt ons gevraagd om het document waarin we aangeven hoe we de zaak nu formeel bedienen. En dan krijg je meteen ook dat formele gevoel er dus bij. Wat heel belangrijk is, we moeten de complexiteit van die clusters, die uiteindelijk over de hele UT-gemeente kleiner moet zijn dan de som totaal van wat we voor alle opleidingen doen, maar per cluster natuurlijk om voortvarendheid en ook een soort doorzettingsmacht vragen, ja, moet je wat dingen beleggen en helder opschrijven. Tegelijkertijd mag ik wensen dat, en dat past ook bij onze cultuur, dat de dagelijkse praktijk er eentje is waarin een opleidingsdirecteuren een regulier overleg hebben met hun onderwijsdirecteur en eigenlijk in een collegiale vorm hun cluster aansturen. Maar ik vind het wel belangrijk, en dat is toch ook, het gaat ook een beetje terug, ik hoef daar wat smaak in zo van, wat ik ook een beetje bij dat eerste punt, wat die reorganisatie doet. Let goed op, ook zonder onze eigen plan, zullen wij onder een, en maar laten we zeggen, vooral ook met de telkens veranderende financiële kaders en dingen waarmee we om moeten gaan, zullen we ook effectief moeten kunnen handelen. En dat wil zeggen, beslissingen zullen niet na lange palavers en breed overleg altijd genomen kunnen worden. Er zal iemand moeten zijn die op een gegeven moment die knoop kan doorhakken als het niet tot volledige overeenstemming leidt. Dat is belangrijk. Ik bedoel, dat is anders. Het ideaalmodel is natuurlijk dat je allemaal praat en er samen uitkomt. Maar we weten ook, af en toe gebeurt dat niet en moeten we verder. En de druk om verder te gaan zal niet minder zijn. Even het leerstuk over die verhouding. We hebben daar in het college ook uitgebreid over gesproken. De beste manier waarop ik de verhouding, laten we zeggen, tussen een opleidingsdirecteur en een onderwijsdirecteur zou willen schetsen, is dat als het gaat om de organisatie, de financiën en het overal didactisch model, dan ligt het primaat bij een onderwijsdirecteur die dat in de hand moet houden voor een heel cluster en daar ook een zekere samenhang en uniformiteit toch moet willen nastreven. Als het gaat om de inhoud en de inhoudelijke ideeën die achter opleidingen en hun samenhang zit, dan moet het primaat liggen bij een opleidingshoogleraar. In principe gaan we ervan uit dat zij in hun overleg eventuele waar dat schuurt, want dat zal af en toe schuren, dat zelf in eerste instantie oplossen. Mocht dat niet zo zijn, dan vindt er escalatie plaats en dan zie je natuurlijk dat zo'n beslissing uiteindelijk bij een decaan terechtkomt, bijvoorbeeld om daar dan iets over te zeggen. En ik ben ook, ik weet heel goed hoe dat ligt, ik wil op die manier voorkomen dat er een soort hiërarchie ontstaat waarbij de een altijd onder de ander hangt. Er zijn dingen waarop de ene primaat heeft en de ander. Ja. Eén heeft organisatorisch ook duidelijk doorzettingsmacht, maar als je er niet uitkomt, ja, dan hebben we een niveau waar dat kan worden opgelost. En dat vind ik.
Oké, daar heb ik zelf gedaan over, maar ik moet mij wat dat verder houden. Ik zat de eerste vinger gek, maar Frank, was jij eerder dan gek? Ja,
ik zat al langer omhoog.
Zeg dat maar, Frank.
Ik begrijp maar toch een beetje een raar gevoel als ik dit al zo hoor. Er wordt duidelijk gezegd van we gaan. Een onderwijsdirecteur die over de vorm gaat letten, dat bewaken. En een opleidingsdirecteur die over de inhoud gaat. Net zoals in het bestuur heb je een trias politica, maar iets vergelijkbaars heb je in onderwijs. Namelijk, dat heet dan een didactische driehoek. Er is een fundament van goed onderwijs. Namelijk de directe relatie tussen je leerdoelen, je inhoud en vorm en je toets. En ik heb het gevoel dat die hier uit elkaar getrokken gaan worden. Namelijk iemand die let op de vorm. En vervolgens iemand anders die verantwoordelijk is voor de inhoud en de eindterm, zoals het ook staat. Maar daar ga je ongetwijfeld een spanning krijgen en ik vraag me zeer af of dat de kwaliteit van het onderwijs daartoe komt. Tweede punt daarbij, wat ik dus lees in een stuk, krijgt een opleidingsdirecteur adviesbevoegdheid richting, of geeft advies aan de onderwijsdirecteur. Nou, dan kan een opleidingsdirecteur, dat wordt wel heel ingewikkeld zo, een opleidingsdirecteur zegt, gezien de inhoud van ons, in de eindtermen moeten we dit gaan doen. En dan zegt de onderwijsdirecteur, ja, het past in klus, dus we gaan het niet doen. Nou, dan krijg je al een rare spanning. En dan het derde punt erbij. Ze zei net van, ja, als ze er samen in goed overleg niet uitkomen, dan gaan we een trapje hoger, dan gaan we naar de decaan. Met het voorstel voor de huidige clusterindeling heb je daar direct een probleem. Ik neem het geval technische bedrijfskunde. De opleidingsdirecteur zegt, maar ik wil rechtsaf. De onderwijsdirecteur, die zegt, ja, maar dat gaan we niet doen, want in de cluster gaan we linksaf. Ja, maar die valt onder een andere cluster.
Oh.
Ja,
maar goed, ik heb net het idee van, kijk, hier wordt een nieuwe oplossing geproblematiseerd, vanuit de gedachte, of laat ik zeggen wat ik ernaast wil zeggen is, dit zijn dagelijkse problemen die we ook nu hebben. Wij hebben opleidingsdirecteuren die een idee hebben over een opleiding, eigenwijze hoofdleraren die gewoon ook een idee hebben over hoe ze het moeten invullen. Er is helemaal niet duidelijk geregeld wie hier het eigenlijk voor het zeggen heeft. En uiteindelijk weet niemand precies wat er gebeurt en het resultaat is ons curriculum. Dus laten we niet doen alsof dit niet een verbetering van de bestaande situatie is. En ik denk dat alles wat gezegd is, is waar. Er is die spanning. Maar als die spanning in een professioneel overleg tussen samenwerkende collega's onderwerp van gesprek is, dan heeft hij een plek en wordt hij ook bewust opgelost. Ik denk dat het nu vaak zo is dat één van de twee belangen heeft de sterkste vertegenwoordiger en de ander heeft het nakijken. Of dat tot de beste opleidingen lijkt, is voor mij bijzonder de vraag. Het punt is gewoon, als er meerdere partijen zijn, dan moeten ze er in het beginsel met elkaar uitkomen. En als ze er niet uitkomen, dan is er altijd een escalatieniveau. En ik zie, natuurlijk is het best, kan het lastig zijn, maar dan halen we gewoon dus die decaan van die faculteit er ook bij en zeggen, jongens, wat moeten we hier nou met z'n allen doen? Maar het is niet zo dat elk probleem tot een samenloop van die partijen hoeft te leiden. Ik zou wensen, en ik ga er ook vanuit en ik heb het vertrouwen, dat de meeste van die problemen gewoon lokaal kunnen worden opgelost. En dat er een paar extra lastige zijn waarover ruzie kan ontstaan. En dan moeten we op een hoger niveau ook zeggen, oké, dan gaan we die knoop zo doorhakken. En dan is het ook nuttig dat iedereen daarbij betrokken is. Want dan wordt ook zichtbaar wat het probleem is en wordt de koers voor de opleiding ook breder gedeeld. Dus ik zie dat niet als een nadeel, dat kan ten opzichte van de bestaande situatie zelfs een voordeel zijn.
Ja, ik
vind het wel belangrijk. Ik wil even aan Frank. Nou, we gaan nu met name over de clustering en waar de faculteiten, waar de opleidingen zitten. Nou, ik zie wel een complicatie ontstaan met het voorstel nu. Wederom het voorbeeld van technische bedrijfskunde zit in cluster engineering, geloof ik. Maar formeel valt de opleiding op dit moment nog onder een andere faculteit. Nou, als je dan een escalatie krijgt omdat de opleidingsdirecteur niet eens is met de onderwijsdirecteur, ga je naar niveau hoger, zijn er de decaan van de penvoerende faculteit. Is dus de decaan van engineering. Maar de faculteit, of de opleiding, valt onder, op dit moment onder een andere faculteit. Dus dan gaat de decaan van faculteit A beslissen over een opleiding die in faculteit B valt. Dat lijkt me vrij complex, want dan heb je.
Ik denk dat erg gemaakt.
En nou maar, als, dit geeft mij ook een beetje het gevoel dat dit voorsorteren is wat we straks willen gaan doen. Dus een soort vooruitlopen op. Excuus. Vooruitlopen op de nieuwe indeling van waar de opleidingen en faculteiten zitten.
Ja, dat was dus mijn tweede punt. En,
is dit aanvullend hierop? Dan kun je
nou, even twee dingen nog blijven scheiden. We hebben het nog heel veel over clustering gehad. En ja. Dat heeft een waarom-vraag. Ik vond het antwoord zeer helder. Ik kan me er zelfs iets bij voorstellen, gegeven dat er een aantal problemen moet worden uitgewerkt. Maar wat ik gewoon ook merk bij het college van bestuur is dat ik inderdaad bijna niet over gesproken wordt en in één keer eigenlijk wordt doorgestoten naar inderdaad de organisatie achter dit geheel. En dan komt de andere waarom-vraag naar boven. Waarom een extra managementlaag geschoven tussen wat nu de situatie is, decaan en opleidingsdirecteur, uitgaande van het idee vijf faculteiten en uitgaande van de clustering zoals ze nu op papier staan. Het lijkt namelijk bij mij tot de vraag waarom zou gegeven voldoende draagvlak bij opleidingsdirecteuren en bij decanen het onmogelijk zijn om gegeven de huidige voorgestelde clustering daarop uit te kunnen komen. Waarom dan de zaak gaan compliceren met een onderwijsdirecteur ertussen te zetten. Ik zie dat niet, behalve als je gaat opschalen. En dan kom je weer op het voorsorteervraagje. Daarom heb ik ook aan het begin gezegd, graag eens in alle openheid, waar eindigt dit eigenlijk? Want dan snap ik het plotseling ook weer.
Ja.
Bijvoorbeeld twee faculteiten, heel veel dronken. Dan moet je nou als decaan een onderwijsdirecteur.
Kun je
daar
tegen?
Jawel, maar
ik eerder, dan zie
je het echt. Ja, ik wil toch even heel duidelijk zeggen. Kijk, als wij dat inhoudelijk idee van de clusters omarmen, we combineren dat met een breed levend inzicht dat een grotere handelingsbevoegdheid betreft van degene die voor die opleiding verantwoordelijk is, dan kom je op zich al uit bij deze figuur. Met name als je het ook een beetje efficiënt wil doen en wil zorgen dat de organisatorische taken gedeeld worden tussen de verschillende constituerende opleidingen in een cluster. Dat alleen al is een aanleiding hiertoe. Ik kan niet ontkennen dat sommige van het soort problemen die trouwens echt opgehangen worden aan een studie nu, waar dat ook voor speelt. Ik wil over TBK nog wat bijzonders zeggen ook. Maar dat moet niet het voorbeeld worden voor alle opleidingen. Als we het over AT, scheikunde en natuurkunde hebben, dan is het helder. Als we het over civiele techniek en werkkrachtbouwkunde hebben, dan is het helder en ga zo maar door. Dus daar ligt dat probleem niet. Maar er zijn een aantal studies waarbij je zegt, ja, daar moeten we even over nadenken. Ik geloof werkelijk niet, dat als een onderwijsdirecteur, een opleidingshoogleraar en een decaan van de tussenhaakjes verkeerde faculteit er niet uitkomen, dat dat voor de rest van de instelling onzichtbaar blijft en dat men zich dan voegt. Zo ken ik jullie niet. dan komt dat probleem alsnog op tafel en moeten we er iets mee. Dus die decaan had better make a good choice. He, die moet er iets van maken en dat is een groter belang dan alleen van zijn faculteit.
Zullen we dat markeren eventjes? Ja. Kunnen we dat markeren, al of niet bevredigend beantwoord?
Nee, maar goed. Ja? Dan, goed. Nou ja, dan het punt.
Dan komt dat punt
van. Ja, het is zeker voorstelbaar dat bij het opschalen ook van de faculteiten een aantal van die afstemmingsproblemen handiger worden. Maar ik wil toch ten ene male ontkennen dat dit een of andere geheime route van het college naar die andere discussie is. Hij staat op zich en kan op zijn eigen merites beschouwd worden. Het voordeel, ja, kan wel een argument zijn dat ook bij die andere discussie meegenomen moet worden. Dat lijkt me wel. Maar ik denk, je moet de zaak niet op zijn kop zetten. Er is gewoon een heldere inhoudelijke reden om het zo te organiseren. Natuurlijk, zoals bij elke oplossing, zit er een zwakkere en sterkere kant in. Maar wij zijn wel van mening dat hier, ja, voor de vragen waarvoor we staan. En met name geloof ik niet zo in dat we tijdelijk maar even het aan die opleidingsdirecteur zoals het nu zit overlaten, omdat dat dan vanzelf goed gaat. Er zijn belangrijke structurele wijzigingen, die moet je ook markeren. En de doorzettingsmacht om dingen handen en voeten te kunnen geven, moet belegd worden.
Oké. Ik wil eerst even een antwoord geven, dan kan ik even Gert.
Ja, misschien is het goed, Frits, dat ik op refereren aan de discussie die ik dan ook in de commissie heb gevoerd over dit thema, toch een paar dingen ook nog even hier plenair herhaal om iedereen op hetzelfde informatieniveau te brengen, om het zo te zeggen. Eerst zullen wij op de vragen die in de commissie gesteld zijn ook maar schriftelijk reageren. Dus dat komt nog een, bijvoorbeeld voorzien met de clusters in aanvulling op wat Rick al gezegd heeft, nog een contact zwart of wit. Tweedens wil ik nog wel jullie in herinnering roepen dat toen wij met de onderwijsontwikkeling startten, met name vanuit de UR, dat staat zelfs expliciet in de randvoorwaarden bij een van de besluiten, heel nadrukkelijk gevraagd is om een versterking van de positie van de opleidingsdirecteur. Nou ga ik niet twisten over, de vraag hoe wij dat noemen, maar laat ik dat wel, die vraag hebben wij in ieder geval, daar hebben wij toen ook al van gezegd, dat ook wij erkennen dat het noodzakelijk is dat de aansturing van het onderwijs ook in een historische zin versterkt en verzwaard wordt. En wat wij nu doen, is in ieder geval een oplossing voor dat vraagstuk die op tafel ligt. Die oplossing moeten we wel met elkaar discussiëren. Maar ik wil toch wel beginnen met nog iets in herinnering te roepen. Dat zowel aan beide zijden van deze tafel het gevoel was en erkend is dat dat sterker moet. Nou, dat is wat wij hiermee doen. Dan is het verder ook nog wel goed om toch even te erkennen en te onderkennen dat als we kijken naar de 22 mensen die nu in de bachelorfase de rol, zeker in formatieplaats van opleidingsdirecteur hebben, dat daar enorme verschillen zitten in de manier waarop en het type mensen dat die functie invult. Dat loopt uit een van mensen met een OBP-status die dus in een fulltime tijdsbesteding doen, die bovendien een opleiding hebben gehad die heel ver verwijderd is van de opleidingen waarvoor de persoon in kwestie OLD is, tot een hoogleraar die het als rol part-time doet en zelf ook zegt, ja, je zit hier echt verkeerde dingen te doen in een deel van mijn tijd. Dus laten we dat nou maar ook wat meer op één noemer proberen te brengen. En ook in dat opzicht, het woord transparantie is in de mode vandaag. Ook in dat opzicht, transparantie in de rolinvulling van die OLD's OLD's brengen. Tot slot nog even over die governance discussie, daar gaan we het zo over hebben. Ik zou er wel op willen wijzen dat het college aanvankelijk op de lijn van 6 en nu op de lijn van 7 clusters zit. Daarmee is in ieder geval op één punt juist de suggestie dat wij dit vooral zouden doen om stiekem een herinnering in het facultaire landschap te bereiken. Van tafel.
Want ik was er één. Maar het woord stiekem.
Nou ja,
absoluut
niet
zo bedoeld.
Nee, maar goed, dat neem dan even dat woord terug, hè, want zo bedoel ik dat niet. Maar in ieder geval dat hiermee in het lijn met het sorteer op. En juist doordat ook vanuit de faculteit EWI en CTT is er aangedrongen over een apart cluster met ICT en EL als kern. En daarvan hebben wij gezegd, ja, daar zijn goede redenen voor. En by the way, dan is ook in ieder geval de suggestie dat dit proces alleen maar zou zijn bedoeld om van tafel.
Zelfs dat, daar wil ik echt even nadruk zeggen, ook in het licht van de prachtige discussies die we hebben gehad op de welbekende dag, dat het helemaal niet zo bedoeld is om op een of andere manier verdachtmaking of te denken dat er geborgen agendas zijn. Mijn punt is, het punt wat ik maakte en waar ik mee begon, is eigenlijk qua bedrijfsvoering een heel logische opmerking. Normaal is het zo dat als er ergens een managementlaag tussen wordt geschoven of je erbij, dan denk je in termen van opschaling. Anders ben je namelijk gek bezig. Dus wordt de vraag relevant, Ligt dat hier aan ten grondslag, dan is het antwoord dus bij deze nee. Ik vind in die zin deze discussie ook heel helder. Komt er meteen mijn vraag weer naar voren toe. Wat hebt dat voor nodig? Bij mij blijft nog steeds nu de vraag liggen. Gezien wat er eigenlijk moet gebeuren, versterking van de positie OLD, zijn rol vind ik op zich vrij eenduidig hiërarchisch naar een decaan. Waarom kunnen die twee functies, decaan en OLD, in de omvang waar we het hier per slot van rekening eigenlijk maar over hebben, want dat is niet gigantisch, waarom kan dat niet door die twee actoren worden ingevuld en moet er dus een OWD tussen worden gezet? Ik neem die argumenten wel mee, dat was ook helder, maar ik denk dat voor mij langzaam wel een punt begint af te tekenen dat ik zeg, ja, misschien zijn we het daar dan niet over eens, in de zin van de oplossingsrichting die hier gekozen wordt.
Mag ik daar even een verduidelijking? Even verduidelijking, want dat is namelijk wat er iedere keer een verwarring ontstaat. Op het moment dat Ed mij beschrijft, zegt hij van ik heb een aantal opleidingsdirecteuren, die hebben heel erg met de inhoud bezig en ik wil iemand ernaast zetten die specifiek voor een aantal vormzaken verantwoordelijk wordt. Dat is één model. Je zegt dus met een aantal, je verdeelt de taken meer, je maakt het scherper enzovoort. Het andere model is, en dat is wat ik zeker bij Gert afdoe zie, is nee, je hebt opleidingsdirecteuren, je hebt een onderwijsdirecteur die daar boven staat en de onderwijsdirecteur die rapporteert naar de decaan. Dus je krijgt een situatie, als je dat interpreteert op die manier, dat bij EWI alle opleidingen zitten in één cluster, dus de decaan praat nooit meer met andere mensen, maar met één iemand, de onderwijsdirecteur, daar ga je baat van. Die suggestie, dat is verschil aan een hiërarchische laag of een verscherping van taken.
Nee, dan ik geef het stokje weer terug naar Ed, maar ik wil toch nog twee dingen dan zeggen of waar, op namens van jullie beide vragen, want het antwoord daarop is volgens mij dan lost dat probleem op, althans het geeft daar helderheid in. Eén overweging nog wel. Wij werken ook toe naar een ander verdeelmodel van onderwijs, omdat wij al langer gezegd hebben, de EC premiëren, het is een aanbodgedreven systeem. En ja, ik heb het wel eens een pervers verdeelmodel genoemd, omdat het niet kwaliteit benoemt, maar alleen productie. Hè. Dus, hoorcolleges, multiple choice toetsen, dat is de optimale onderwijsinzet voor een onderzoeksgroep. Op het moment dat wij daar naar een ander model gaan, ligt dat op, komt er dus wel een substantiële taak bij het onderwijsmanagement. Wie dan ook. Nou, dat is wel goed om dat even in het achterhoofd te houden. Twee, ik ben het, en ik denk dat zo bevestigd wordt, ik ben het eens met het model zoals Anton dat schetst. Lees, die onderwijsmanager of directeur, die heeft een aantal historisch financiële taken, die moet ook verstand van het domein hebben, ook opvattingen over de didactiek, maar uiteraard is de opleidingshoofdleraar, UHD, inhoudelijk een belangrijke speler en de decaan zal niet uitsluitend via de OWD communiceren en instructies uitdelen. Dat blijft een driehoek waarin die partijen, als ze onderling niet uitkomen, gezamenlijk met de decaan spreken. En uiteraard zal over de inhoud van de opleiding, ja, de afdeling, de kamer van hoogleraar, noem maar op hoe dat in de faculteit georganiseerd is, altijd een belangrijke stem blijven hebben. Dat kan niet anders. Dat is nu zo en dat zal het niet anders worden. Twee, nog even. De vraag van Gert, waarom schuif je er nou een managementlaag tussen? De vraag of wij naar een grotere bestuurlijke eenheden gaan, dat is dan een discussie die we zo meteen maar eens even voeren. Daar is nog geen eenduidig antwoord op, dat niet in onze hoofden. Maar ik zou ook nog wel even willen afstand nemen van het beeldje schuif er een managementlaag tussen. En dat, die afstand neem ik om twee redenen. A, omdat, zoals ik nu al zei, er enorm verschil is in de manier waarop het OLD-schap nu wordt ingevuld. Ik ken OLD's die eigenlijk de facto al als onderwijsmanager functioneren. En ik ken situaties waar dat volstrekt niet het geval is. In die zin is het dus ook niet een compleet nieuwe laag, maar is het wel een wat heldere scheiding van rollen. En als je FTE's gaat tellen, dus feitelijke inzet van menskracht, dan zou het idealiter zo moeten zijn dat gelijk wellicht zelfs iets minder management betekent, omdat die OLD's, en laat ik dan maar die hoogleraar bij een faculteit noemen, die echt zegt, ik zit ook een heleboel oneigenlijke dingen te doen, die moet dus kunnen zeggen, ik ben naar orde grootte één dag in de week als opleidingshoogleraar inhoudelijk bij dit proces betrokken, maar alle historische rimram, het inhuren van mensen die was verplaatst bij een faculteit, waar een OLD-hoogleraar zat te mopperen dat hij heel veel tijd had moeten besteden om de inschrijving van het eerste jaar op het laatste moment nog op orde te krijgen. Dat zijn dus taken waar wij niet meer een duur betaalde leraar voor gaan gebruiken. Kortom, we zullen, en dat kunnen we nu nog niet precies aangeven, uiteindelijk de discussie hier moet opgaan over die clustering en wat is dat. Maar we zullen, ik wil nog wel eens de rekensom maken, wat nou uiteindelijk als het gaat om de FTE's die wij nu inzetten in 22 OLD's van de hoogleraar die het als rol vervult tot aan de OLD die het als fulltime functie heeft, hoe zich dat verhoudt tot een situatie waarbij we zeggen we krijgen een zevental clustermanagers zevental onderwijsdirecteuren, onderwijsmanagers die orde grote 1,0 tot 0,8 FTE daaraan besteden. Wellicht hier en daar nog iets minder. En de opleidingshoogleraar inhoudelijk betrokkenen voor een twintigtal majors die laat een dag in de week eraan besteden. Die rekensom moet nog even gemaakt worden.
Mag ik proberen af te ronden de vraag, niet inhoudelijk, maar de discussie over de tussenlaag. Is daar op dit moment aan aanvullingen vraag in te maken?
Ja, nou, statement. Als het college het schetst, denk ik dat het goed is dat zij, of daar is alles in, kiezen voor hiërarchische relatie. En ik zou dat ook zeggen, ook om het college van, ik denk dat het goed is om dat ook duidelijk te maken, want het stuk lijkt heel duidelijk, een hiërarchische relatie gaat erin. Ga kies voor de vorm van een opleidingsbestuur, waarbij je zegt van, de onderwijsdirecteur is de voorzitter van het opleidingsbestuur, heeft een aantal zelfstandige bevoegdheden daarin. Zoals budgetrecht, et cetera. Maar spreek daarmee in een vastgelegd formaat met de andere opleidingsdirecteur, die inderdaad hele andere rollen hebben in zo'n overleg. Daarnaast, dat opleidingsdirecteur ook in de huidige situatie, doen ze al aan rolverdeling of verdeling van taken. Er zijn opleidingsdirecteuren die ik ken die al met elkaar was taken delen om de organisatie wat makkelijker te doen. In mijn cluster is dat bijvoorbeeld het practicum, is zo'n voorbeeld daarvan waar een van de opleidingsdirecteuren voor verantwoordelijk is. Ik denk dat door deze cursus waarvoor een opleidingsstuur het duidelijk is van we praten niet over een extra hiërarchische laag, maar we praten over mensen die heel verschillende rollen daarin hebben en gezamenlijk tot een verhaal komen. En dan zijn we in ieder geval die schijnrecht van het is een hiërarchische laag.
Gert, tenslotte even over dit onderwerp.
Ja, in dit onderwerp. Nou ja, het enige wat ik nog kwijt wil, dat is dat ik denk van dit is een bepaald voorzet of keuze voor een bepaald model. Ik blijf dan toch bij, ook gezien het hele verhaal, dat je dus zou kunnen nadenken over het uniforme maken van de rol en taak van de opleidingsdirecteuren, zodat je dat ook degelijk uitlijnt, daar zware functies van te maken. Kom dan misschien niet helemaal op hetzelfde rekensommetje uit, want dat zal wel zo zijn dat je iets meer tijd in hebt zitten, maar je hebt de zaak ook minder complex.
Maar heb je wel een opleidingsdirecteur?
Nee, opleidingsdirecteur met nadruk, omdat er net meneer Vierman zei ook van zo'n enorme verscheidenheid van wat mensen doen. Nu wordt er gekozen OLD, OWD, ik blijf erbij, maak het dan niet zo complex en zeg gewoon van definieer dat een opleidingsdirecteur goed.
Ik denk dat er een aantal dingen zijn.
Het is gewoon een model en ik zou u weten, ze moeten ook willen zien met die FTE's, maar dat is niet de enige afweging die
er zijn. Er zijn een aantal dingen meegegeven, zal ik wel proberen te kaderen. Ed, jij nog inhoudelijk?
Ja, nou ik zou met name willen aangeven dat, ik heb ook met interesse kennis genomen van de standpunten die hier gewisseld zijn. En ik denk dat we in de eindformulering daar zeker nog een voordeel van kunnen. De enige opmerking die ik wil maken is dat we hier altijd voor het leerstuk staan van eenheid en diversiteit. En ik ook meen te bespeuren, en dat zou ik ook natuurlijk vinden, dat een aantal mensen ook zich sterk laten leiden door zoals het in hun eigen omgeving draait. En ik wou nog wel aangeven dat afgezien van de verschillende rollen en de manier waarop ze nu worden ingevuld, ook de aard van de clusters op de verschillende plekken heel anders zijn. En in die zin zou ik toch zeggen, we moeten tegelijkertijd tot een regeling komen die een soort minimale eis oplegt die goed is. En daarbovenuit natuurlijk ook de clusters gunnen om de praktijk daaroverheen te leggen die passend is bij hun specifieke problematiek en diversiteit. En in die zin moet je juist weer uitkijken om one size fits all.
Ja. Ik denk dat dat, mag ik afsluiten? Ja.
Ja.
Voor mij past dat in een suggestie die Herbert bijvoorbeeld gaf, dat je niet minder in directietermen, maar in bestuurstermen denkt. En dan moet ik altijd weer denken aan hoe op de tuin van een onderwijsdecaan was. Misschien moet je het een onderwijsdecaan noemen. Een directeur werkt altijd meteen van, dat is ergens mogelijk. Een decaan is een bestuurder. Goed.
Okay.
Ik denk dat er even drie punten in deze discussie zijn geweest. Dat waarom vraag het is geweest. Wat is een cluster is een belangrijke vraag geweest. En ik denk ook hoe ligt het in de verhoudingen tussen de verschillende soorten aansturingen dan binnen zo'n cluster en wordt er alles niet een extra laag ingestuurd. Dat zijn een aantal vragen die met name tot derde punt zijn geweest. Ik denk dat het van belang is dat dit verslag ook even daar proberen wat helderheid in te geven. En dat iedereen ook even goed naar het verslag van dit deel kijkt. Of in ieder geval die discussie gemarkeerd kan worden als dat hebben we in ieder geval gevoerd. Los van of het daar
is. Ik denk dat dat dus in onze nadere reactie ook nog wel. Ik heb het concept hier liggen, maar we zullen met name iemand bespreken nog even aanstellen.
Ja, akkoord.
Ik heb nog maar één vraag over wat mij natuurlijk opvalt. Bij mijn achtergrond is dat ITC niet genoemd wordt. Impliciet denk ik daardoor dat is een cluster op zich. Sui generis blijft in die zin door. Maar ik denk dat het heel goed zou zijn dat in de verdere discussies en een stukje over het ITC wel genoemd wordt. Al was het wat het idee daar zegt.
Ik zou zeggen, het is altijd goed dat je er ons weer op wijst, maar hier is ook een inhoudelijke aanleiding. Dit model treft natuurlijk vooral de bacheloropleiding. Het ITC kenmerkt zich vooral door de aanwezigheid van masteropleidingen. Maar ik neem de opmerking in zoverre mee, dat is in de afgelopen onderwijsdag ook al aan de orde geweest. De vraag, we stoppen natuurlijk niet bij bachelor. Deze discussie krijgt ook een vervolg in de inhoud en de vorm van de masters. En daar zit het wel bij. Maar de reden dat ITC heeft geen plaats in het bachelorarrangement nu. Maar laten we zeggen, ik denk zeker dat als we doorredeneren in wat de strekking hiervan is, als we het ook naar de masters gaan verplaatsen, dan zullen we het zeker weten.
Ik denk inderdaad als bewust bij alle dingen die we doen, dat het ITC altijd weet. Dus wat is het al of niet bedoeld?
Nee, maar ik zou willen vragen om dat expliciet zo te benoemen, dat er staat. Want mensen waar het ITC die nu lezen denken van, we zijn weer vergeten.
Ja, precies. Ja, dat doen we. Dat doen we.
Ja. Deze keer van het geen boos
Ik heb dat nooit boos op zijn denken. Maar deze keer is het helemaal altijd genoemd worden waarom dat...
Dit wordt niet genoemd.
Nee, maar zorg.
Ik ben wel even getriggerd door deze discussie, door dat je zegt van dit is een model voor het bestonderwijs, maar hoe is het naast onderwijs dan? Dat zal dan toch ook beschreven worden?
Ja, zeg maar, daar denk ik dat daar blijft de organisatie in eerste instantie zo omdat we weten wat de volgende stap is. Dus daar denk ik, dit heeft in eerste instantie zijn werking op de governance van de bachelor natuurlijk. We weten wel dat het heeft natuurlijk langs een omweg wel een soort uitstraling, omdat ik zie bij het noemen van de taken betekent dat mensen die worden vrijgespeeld met betrekking tot de smaak van de taak van de bachelor, bijvoorbeeld een vergrote taak in de master krijgen. Maar er ligt hiermee nog geen nieuw organisatiemodel voor de masteropleidingen. Alleen, ik denk dat je met een half oog, maar dat was eigenlijk een discussie die we nog heel open voerden op de afgelopen onderwijsdag, waarbij we de vraag hebben gesteld, wat zouden we daar wel en niet moeten doen? En daar komen we volgend voorjaar op terug, denk ik. Maar bij deze ligt daar nog geen voorstel. Dus als er geen voorstel ligt, dan verandert daar de organisatie en de taak en rol van opleidingsdirecteuren nog niet met dit voorstel.
Oké. Okay. Ja.
Ik wil je dan toch wel een opmerking over maken. Want we krijgen nou twee opleidingsdirecteuren die heel verschillende dingen doen. Eentje die vooral in houten kijkt en die maast die ook allerlei organisatoren doet. En ik zou het dan toch aan het college willen vragen. Al. Probeer dat dan in één slag door te zetten. Dat je ook die organisatorische taken van de maast. Ook de kostiging van het masteronderwijs, dat je dat ook meteen in inslag mee doorneemt.
Ja, we zullen naar kijken, maar je moet ook uitkijken dat we niet in één keer de slag naar voren zetten. Terwijl het is ook heel duidelijk dat dus op bepaalde essentiële punten, natuurlijk in de masters, de zaken zich in de praktijk wat anders afspelen dan in de bachelors. De betrokkenheid van hoogleraren, de aanrakingspunten, directe verflechting met het onderzoek, maken ook de praktische vragen daar vaak tot een andere. En we moeten even opnieuw willen overwegen, en daar is natuurlijk Petra de Weert ook volop mee bezig met de doorlichting van de masters, en daar komen ook conclusies uit. En ik kan alleen tegen Herbert zeggen, daar waar wij natuurlijk in één keer dingen goed kunnen regelen, zullen we het niet laten. Maar we moeten eerst nog even vaststellen wat dan die dingen zijn die we in één keer goed kunnen regelen. Want er zijn wel een paar open punten rond de masters die we niet hebben geadresseerd. En die moeten we eerst een antwoord op hebben voordat we die beslissing kunnen
maken. Maar het duidt dat college aan linkweg tussen het huidige ontwikkelingen, clusterontwikkelingen en de masteropleidingen. Dat daar met open ogen naar gekeken wordt.
Ja, want we zouden natuurlijk dom zijn als we niet met een half oog kijken, maar tegelijkertijd moeten we ook toegeven dat daar nog een aantal open vragen liggen. En laten we het in die openheid ook met elkaar bespreken. Maar de aanmoediging om daar niet dingen uit te stellen als jullie nu goed zijn. Ik bedoel dat, dat hè, met name bijvoorbeeld ook onder financiële kaders, die heb ik goed gehoord. Dus die moet wat meenemen bij die opmerking.
Het moet een beetje helder blijven.
Ja,
mag ik het zo?
Heel transparant.
Ik heb Robin en dan heb ik Jurgen.
Hoe gaat hij aan? Zo, oké. Ja, het valt mij op. We hebben het nog niet gehad helemaal vandaag over de extra organisatorische laag die we invullen met de modulecoördinatoren. En dan kan je zelfs nog eens argumenteren dat we dan twee lagen toevoegen.
Ja, maar kijk, de vraag is natuurlijk ook welke status. Er is gewoon sprake van bij een module. Een samenwerkingsconcept tussen meerdere docenten, meerdere onderwijsvormen die, die geïntegreerd moeten worden. En ook daar moet je iemand aanwijzen die dat coördineert en daar ook bepaalde bevoegdheden heeft, die ook gewoon kan zorgen dat zo'n club bij elkaar komt en zich aan een tijdschema houdt. Ik zou dat ook weer niet te zwaar willen aanzetten. De gedachte is natuurlijk dat uiteindelijk zo'n module tot een eenheid wordt, waar ook organisatorische vragen die nu rond dingen die allemaal apart georganiseerd worden, in één hand worden gebracht. En waar ook weer een besparing en coherentie van inspanningen kan komen die ook wat oplevert. Dus ook hier zou ik met hetzelfde argument zeggen, het is helemaal niet duidelijk dat daar weer wordt tussengeschoven. Maar we hebben de ambitie getoond om in een kwartiel de verschillende onderdelen die daar worden aangeboden, die kunnen we inhoudelijk en thematisch zoveel mogelijk samenbrengen, maar we willen ook dat in de vorm en de organisatie daar wat gebeurt. Daar zul je iemand voor nodig hebben. Ook hier zou ik willen pleiten dat de inhoudelijke en organisatorische winst denkelijk groter zou moeten zijn dan het feit dat je dit als weer als een extra managementlaag ziet. Overigens is het binnen sommige opleidingen ook zo dat zulke gremia informeel bestaan in termen van lijnonderwijs, dat een aantal docenten bij elkaar brengt en die zeggen, nou, wij voelen ons verantwoordelijk voor dit deel van het curriculum. Dat hebben we dan niet zo benoemd, maar dat is er wel. Dus dat is in ieder geval mijn reactie.
Robin, is dat?
Mijn voornaamste punt hier is dat we bij BMT hebben gezien dat het in ieder geval een redelijk serieuze functie is, het coördineren van de module. En dat als wij een onderwijsdirecteur hebben en we hebben modulecoördinatoren die allemaal veel tijd aan management besteden, dan hebben wij wellicht wel heel veel management als wij ook nog opleidingsdirecteuren introduceren.
Ik denk dat dit een goede vraag is om ook te monitoren, maar niet alleen het komende jaar, maar ook door de tijd. Want het punt is natuurlijk dat ik zeker onderschrijf en bij BMT die als eerste heeft moeten beginnen en ook nog op vraag moeten ontwikkelen. Ik denk dat nu de eerste keer dat wij allerlei modules ontwikkelen, ligt er natuurlijk een veel zwaardere taak op zo'n modulecoördinator dan als wij ons voorstellen wat deze persoon moet doen in een normale situatie van onderhoud. En ik geef grif toe, en dat heeft het college ook al anders aangegeven, daarvoor hebben wij ook overeengekomen met de raad dat we daar ook, laten we zeggen, ons financieel en anderszins op voorbereiden. Dat het nemen van de bocht naar het nieuwe model vergt extra inspanningen. En die zullen met name ook op het niveau van modules en modulecoördinatoren een rol spelen. Maar laat ik het zo beantwoorden. Ik denk, we waren er net bezig natuurlijk met het monitoren van het introductieproces. Maar als we het over het evalueren van ons nieuwe model in een lopende situatie hebben, dan denk ik dat het terecht is om te gaan meten wat de blijvende inspanning van een modulecoördinator is. En of dat wel of niet een blijvend zware taak is. Want als dat zo is, dan zouden we daar iets van moeten vinden. Maar in mijn visie zouden we de zwaarte van die taak toch behoorlijk anders moeten zijn in een onderhoudssituatie dan een introductiesituatie.
Hallo?
Ja.
Mijn
vraag sluit eigenlijk heel erg aan bij die van Robin. Je krijgt een docent, een hoofddocent als modulecoördinator die een managementtaak krijgen. Maar wat je ook ziet is dat in het huidige model met al die directeuren en decanen boven de vakgroepen, dat leraren ook steeds meer managers worden, problemen krijgen met het zelf begeleiden van hun promovendi, minder in het directe onderwijs beschikbaar zijn. Ja, we hebben een paar jaar geleden al gekeken naar hoeveel hoofdleraren geven in het eerste jaar les. Dat was bij onze opleiding bedroevend. Ik geloof dat het hoogste niveau was een UAD die ergens in het eerste jaar les gaf. hoe voorkom je dat met zo'n duidelijke structuur, die zorgt dat je in controle blijft, die de organisatie verstevigt, dat je niet zoveel weerwaar zou kunnen noemen, boven de vakgroepen creëert, dat die vakgroepen ook langzamerhand de hele tijd bezig zijn met het omgaan met het management erboven. Het gaat niet alleen over het onderwijs, maar het gaat ook over het onderzoek. Wij hebben vast een onderzoek proberen te plannen, Europees onderzoek. En dan gewoon toestemming krijgen binnen de faculteit, dat vergt zo ongeveer 5 mensen. Boven de vakgroep aan.
Ja, nou, het management boven de vakgroep is werkelijk de praktijk om de dagelijkse werkzaamheden.
Ja, dit is natuurlijk gewoon, en niet alleen bij ons, het is een algemeen maatschappelijk probleem dat juist de vraag om regulering, controle en transparantie, als spreadsheets, rapportageverantwoordelijkheden en lijnmanagement vergt, dat we op een gegeven moment ons afvragen, ligt die verhouding nog wel goed? Er wordt dus ook, juist om een beetje greep te houden erop, is af en toe versterking nodig, maar als die versterking kan cumuleren in een soort lode last, die ons alles dooddrukt. Het is wel zo, ook, dat we hebben aangegeven dat we juist ons ook doelstellingen hebben gesteld in de totale omvang van dit soort dingen. Nou, dat is ook algemene ondersteuning, maar dat geldt zeker ook als je het management bij. Het punt is zeker, denk ik, om dat goed in de gaten te houden. Wij hebben proberen te beargumenteren, maar à la Anton, ik bedoel, we kunnen de kosten van de transitie al wel zien, de opbrengst niet. In principe zou deze exercitie uiteindelijk de situatie helder moeten maken en juist moeten zorgen dat mensen die bijvoorbeeld vooral worden aangesproken op hun inhoudelijke taak niet ook heel veel tijd kwijt zijn met regelwerk, dat heel goed gedeeld kan worden over verschillende opleidingen. Daar ligt een belangrijke winst. Het moet natuurlijk wel echt zo ingevuld worden. Daar zijn wij allemaal mee bezig. Ja, en verder denk ik dat over de betrokkenheid van mensen bij onderwijs, dat is natuurlijk ook een kwestie van mentaliteit en wil. De rector geeft ook onderwijs. Nou, die heeft een hoop andere dingen ook te doen. Dus het is ook een kwestie van prioriteit. Dat terzijde.
Onze demissionaire premier geeft als onderwijs.
Ja. Ja, nee, maar ik bedoel, wat verder ook een politiek oordeel is en of je dat steunt of niet. Het symbolische gebaar van daarin willen investeren is er ook een. En dat is misschien nog wel belangrijker dan de inhoudelijke of didactische waarde. Het betekent dat je iets zegt over de organisatie waarvoor je staat en wat dat is. En dat is ook een boodschap die we misschien wat nadrukkelijker moeten uitdragen. Maar ik geef toe wat Jurgen hier aansnijdt, is het probleem van elke complexe organisatie vandaag de dag. Het is aan ons collectief om daar scherp op te blijven en te doen. In ieder geval kan ik alleen maar aangeven dat de intentie is om dit niet verder te verslechteren, maar door een verheldering van die rol en ook dingen samen te nemen waar dat kan, dat juist wat te verhelderen. En als dat gaat lukken, denk ik, hangt ook van onze samenwerking af. Maar ik deel zijn zorg. Ik deel zijn zorg.
Mag maar één leuk feitje. Hè? Ik zat gisteren op Blackboard te kijken bij een BMT-module. Er waren 55 studenten ingeschreven en 32 docenten.
Dat is dus de huidige situatie.
Met studentassistenten en docenten die daar hebben betrokken, docenten die daar hebben betrokken zijn. Kijk, dan snap ik wat de modulecoördinator moet doen. En als die 32 gelijk blijft in de komende jaren, hebben wij een probleem.
Nou, zullen we dat dan als meetpunt nu vaststellen? In deze relatie wordt dit punt dus even. Ik wou proberen.
Ik kan ook een fantastische betrokkenheid bij het onderwijs uitdrukken.
Ik wou ook dit punt gaan proberen, nogmaals niet naar oplossing, maar wel naar uitwisseling van meningen en het college ook veel voer mee te geven voor een vervolg. Zijn daar nog op dit moment uit de UA behoefte voor het college nog om een punt? Kan ik het punt dan afsluiten als maatregel? Ja? Gert ook antwoord voor? Ja?